Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas en onze medewerker in Moskou en sinds kort buitenlandcolumnist Eva Hartog. Casper en Eva, welkom.
Hoi Rutger.
Hoi Rutger, hallo.
Vandaag gaan we het hebben over de luchtballonpaniek in de Verenigde Staten en alles wat dat laat zien. En dat is een hoop. De Amerikaanse koude oorlogmentaliteit tegen China. Hoezeer binnenlandse politiek de buitenlandse politiek van de VS vaak domineert. En ook hoe bloedserieus veel Amerikanen buiten en binnen de overheid UFO's nemen. In onze rubriek Historische Woorden bespreken Casper en ik commentaar van de Turkse president Erdogan. Hij riep op tot binnenlandse eenheid na de aardbeving, terwijl zijn eigen politieke handelsmerk nou juist verdeeldheid is. Maar eerst gaan we het hebben over Rusland. Eva, jij woont daar weer terwijl je het land min of meer was ontvlucht. En jij niet alleen, veel Russische en buitenlandse journalisten namen het zekere voor het onzekere toen Rusland een week na de invasie in Oekraïne een wet aannam die tot 15 jaar cel beloofde aan iedereen die nepnieuws verspreidde over de oorlog. En aangezien die oorlog noemen al onder nepnieuws viel, beschouwden veel journalisten dat als een helder signaal om de benen te nemen. Jij ook, maar je bent dus teruggekeerd. Kun je vertellen hoe dat ging en wat je eerste indrukken waren toen je terugkwam?
Ja, nou ja, die wetten waar je het net over had, die zijn dus niet teruggedraaid. Dus in dat opzicht is er niks veranderd. Maar je ziet inderdaad dat steeds meer vooral buitenlandse, of eigenlijk alleen maar buitenlandse correspondenten terugkeren naar Rusland. Omdat wat we hebben gemerkt is dat die wet niet wordt toegepast op buitenlandse journalisten. Dus de aanname is een beetje dat je hier gewoon je werk kan blijven doen zoals vroeger. En en dat kan blijven doen tot dat niet meer kan, zeg maar. Voor mij was het eigenlijk heel makkelijk om terug te komen. Het was een kwestie van een vliegticket kopen naar via Istanbul, want je kan nu niet vanuit Europa direct naar Rusland vliegen, naar Moskou. En op het vliegtuig stappen, zo simpel was het. Wat je echt van collega's hoort, is dat de meeste mensen aan de grens wel worden verhoord door de FSB. En je krijgt dan allerlei vragen van wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Als je in Oekraïne bent geweest, dan wordt dat gezien als een enorm probleem. Wat vind je van Poetin? Wat vind je van de speciale militaire operatie? Er zijn mensen die urenlang worden verhoord op het vliegveld, maar de meeste komen wel gewoon weer het land in. En zo gauw je hier eenmaal bent, dan lijkt het eigenlijk net alsof er niets is veranderd. In de zin van, je pakt je oude leven bijna weer op. Zo voelt dat in het begin in ieder geval.
Klopt het ook dat er zo, zeg maar, antwoorden worden gedeeld die tactisch zijn en waarmee je niet al te zeer, zeg maar, je eigen overtuigingen liegt en je eigen overtuigingen moet tegenspreken, maar waar je toch, zeg maar, langs de immigratie komt?
Dat suggereerde ik een beetje, hè, in mijn column. Het is niet zo dat er een groepschat is of een Google Doc met alle goede antwoorden. Het is meer dat je onderling heb je het er natuurlijk over. En je vraagt gewoon aan collega's van wat was jouw ervaring? En wat voor vragen kan je verwachten? En wat heb jij gezegd? Dus zo gaat het een beetje.
Maar als je zegt je kunt je oude leven eigenlijk gewoon weer oppakken, betekent dat ook dat je oude leven eigenlijk gewoon heel erg lijkt op dat daarvoor? En dat dus de huidige oorlog weinig verschil maakt?
Het is heel erg dubbel, omdat als je nu naar Oekraïne gaat natuurlijk, dan kan je niet om de oorlog heen. Het hele land staat in het teken van de oorlog. In Rusland, vooral in Moskou zeg ik er gelijk bij, want Moskou is echt een bubbel, voelt dat helemaal niet zo. Dus er is niets in je dagelijks leven, dat, of heel weinig in ieder geval, dat eraan herinnert dat Rusland een enorme oorlog is gestart. En die nog steeds voert tegen Oekraïne. Dus als jij je dagelijkse gang gaat, dan heb je weinig met de oorlog te maken. Tegelijkertijd viel mij wel echt enorm op hoezeer de sfeer is veranderd in de stad. En dat is iets heel ongrijpbaars. Dat kan je eigenlijk moeilijk beschrijven, maar het voelt leeg, het voelt gedeprimeerd. Je merkt dat er minder mensen zijn. De sfeer is echt bedrukt, nou, gespannen ook. Maar dat zijn onderliggende processen die niet heel erg zichtbaar zijn. En dat is natuurlijk ook Poetins strategie geweest, hè, vanaf het begin. Ervoor zorgen dat de gemiddelde Rus, en voornamelijk ook vooral de rijke stedelijke Russen, de Russische elite, zo min mogelijk voelt van deze oorlog. En in september viel dat hele plan natuurlijk in duigen met die mobilisatie die opeens werd afgekondigd. Dat was een enorme schok. Toen zagen we natuurlijk al die files aan de grens en tienduizenden Russen, honderdduizenden Russen die het land ontvluchten. Maar inmiddels is de situatie weer genormaliseerd eigenlijk. Dus wat je heel erg merkt is dat gewone Russen, de Russische samenleving, de Russische bevolking, de mensen die hier zijn gebleven, niet weg willen, niet weg kunnen, zo eigenlijk proberen hun normale leven weer op te vatten en door te zetten. Ondanks alles wat er gebeurt. Dat is heel vreemd.
Ja, en als je zegt, Eva, dat mensen, dat wie niet weg kan, die proberen zijn leven op te pakken, tegelijkertijd voelt het leeg. Betekent dat dan wie kan inderdaad vertrokken is? Heb je daar zicht op? Zijn mensen inderdaad, ik begrijp dat veel mensen inderdaad naar Dubai verhuizen als ze daar de middelen voor hebben bijvoorbeeld. Is dat inderdaad aan de hand?
Nou ja, Dubai is niet een van de... Dubai is duurder natuurlijk dan Georgië of Armenië, maar er zijn enorm veel mensen vertrokken, vooral de Russische stedelijke elite waar ik het net over had. Maar dat is natuurlijk een fractie van de algehele Russische bevolking. Dus het is niet zo dat de straten echt leeg zijn. Het voelt leeg, omdat we weten wat het verhaal erachter is natuurlijk. We kennen de feiten. Maar ik ken wel Russen die inmiddels zijn teruggekeerd, ook naar Moskou. Maar heel veel mensen zien dat als een tijdelijke tussenoptie. Dus je ziet wel dat iedereen die genoeg geld heeft of talenkennis heeft of mogelijkheden heeft, plannen maakt om te emigreren op de korte of lange termijn. Omdat mensen zien, de jonge generatie zien gewoon geen toekomst meer in Rusland. Dus dat gevoel, ik denk dat dat ook heel erg zich voelbaar maakt in de sfeer in de stad, dat er geen toekomstperspectief is. Dat mensen echt radeloos zijn.
En dat zeg maar doen alsof er, of je leven leiden alsof er geen oorlog aan de hand is, dat is ook, ja, heeft ook natuurlijk wel iets heel cynisch. Daar hebben ook veel mensen over Rusland en geëmigreerde Russen zelf ook over geschreven, als iets wat toch wel echt een soort pijnlijk aspect is van het huidige Russische leven. Dat je moet doen alsof er niks is en dat je dat dan tegelijkertijd van jezelf weet. En er zijn allemaal mensen om je heen van wie je niet weet of ze daar moeilijk mee hebben of niet. Hoe ervaar jij dat?
Ja, inderdaad. Ja. Je merkt ook echt dat Russen in het buitenland en Russen binnen Russen niet zo goed meer met elkaar overweg kunnen. Omdat ze in een totaal andere, in een parallele realiteit leven eigenlijk. En dat geldt dus ook voor de Russen in Rusland die tegen de oorlog zijn. Die eigenlijk hen wordt kwalijk genomen dat ze niet de straat op gaan of dat ze zich niet laten horen. Je hoort niet zoveel meer inmiddels. Maar dat komt natuurlijk ook door die draconische wetten die zijn doorgevoerd. Dus wat ik merk, wat mij heel erg opviel, is hoe makkelijk het eigenlijk is om met mensen te praten. En dat was ook waarom ik natuurlijk terug wilde komen naar Moskou, naar Rusland. Omdat het voelt nooit fijn om aan de zijlijn te staan van het verhaal, van jouw verhaal, van jouw onderwerp. En het was voor mij nog maar de vraag hoe bereid mensen zouden zijn om mij te voor te staan. Maar dat blijkt dus heel makkelijk. Omdat zowel de mensen die de oorlog steunen, die willen graag hun verhaal kwijt. Die doen dat gewoon openlijk. Maar ook mensen die kritisch zijn over de oorlog maken een soort van eigen afweging inmiddels. Na een jaar oorlog. Omdat je hebt mensen die heel bang zijn. Ik heb kennissen die half fluisterend in een café het woord oorlog inderdaad niet gebruiken. En zelfs SWO zeggen. Dat is dus het acroniem, de afkorting voor de speciale militaire operatie in het Russisch. Dus echt in een soort van codetaal praten. En dan heb je ook mensen die openlijk gewoon in het openbaar de oorlog bekritiseren. En dat het Rusland van vandaag heeft iets heel willekeurigs. En ook die wetten worden natuurlijk op een hele willekeurige manier toegepast. En tegelijkertijd worden er wel zo'n 400 mensen nu vervolgd voor hun anti-oorlog uitspraken op social media of waar dan ook. Dus eigenlijk heb je maar 10 van dat soort zaken nodig, gevallen nodig, die heel breed belicht worden om heel veel mensen angst aan te jagen. Maar tegelijkertijd is die angst, dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Hoezeer mensen zich die angst aantrekken en hoezeer ze zich laten beïnvloeden door die angst.
Ben je nog in de mensen die in de Russen die de oorlog steunen, ben je daar nog nieuwe ten opzichte van de vorige keer dat je in Moskou zat en dat je nu weer terug bent gekeerd? Hoor je andere goedpratingen, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik denk dat het verhaal in dit jaar enorm is veranderd. Dus waar een jaar geleden je ook echt nog te maken kreeg met ontkenning. Echt mensen die zeiden, nee, we bombarderen geen Oekraïnse steden. De gewone Oekraïnse bevolking merkt hier niets van. Dit is inderdaad een speciale militaire operatie die heel gericht is op militaire doelen. Dus die totale ontkenning, die hoor je nu veel minder. En nu is er een veel breder verhaal over, we vechten niet tegen Oekraïne, we vechten tegen het collectieve Westen. Dat is nu echt een begrip geworden. Dus minder het verhaal over fascisten en nazi's. Dat hoor je inderdaad van Poetin nog steeds heel erg, die de hele tijd de Tweede Wereldoorlog aanhaalt. Maar heel veel Russen die zien dat als een soort van metafoor. Maar wat ze niet als metafoor zien, is het gevecht, de strijd tegen het Westen. En wat opmerkelijk is, is dat mensen die de oorlog steunen, onder die mensen voel ik ook niet per se heel veel enthousiasme of blijdschap dat Rusland deze oorlog of betrokken is geraakt bij deze oorlog, zoals zij dat zien. Hè? Mensen zijn over het algemeen, of je nou voor of tegen bent, vinden het heel jammer, vinden het tragisch, vinden het verschrikkelijk vervelend dat deze oorlog maar voortduurt. Maar ja, zeggen dan de mensen die de oorlog steunen, we hadden geen keus. We zijn de oorlog ingesleurd door het Westen en we moeten ons verdedigen. En dat is wel echt een ander verhaal dan een jaar geleden.
En de vrijheid in Rusland, je hebt er al een paar dingen over gezegd. Maar als ik het goed begrijp wat je zegt, is de vrijheid in Rusland eigenlijk minder afgenomen dan we misschien zouden denken. Is Rusland niet veranderd in opeens een onvrije staat? Maar is het dus wel zo dat mensen heel erg zich moeten afvragen, moet ik persoonlijk oppassen of kan ik gewoon mijn leven leiden zoals ik dat altijd deed en loop ik heel weinig risico om in de problemen te komen?
Nee, ik denk dat je het wel kan hebben over een onvrije staat. En de vrijheid is zeker dramatisch afgenomen. Alleen het feit dat je hier geen Russische journalisten meer hebt, onafhankelijke journalisten, zegt heel veel. Dus alle politici, alle activisten, alle journalisten zijn weg. Dat hele veld is schoongeveegd in één keer. Dat is heel erg voelbaar, dat merk je. De nuance zit hem in het feit dat dit systeem, dat zeggen Russen zelf ook, inefficiënt is. De willekeur van het Russische systeem betekent dat we niet terecht zijn gekomen in het Stalinisme met grootschalige zuiveringen, bij wijze van spreken. Dus daar zit de soort van speelruimte die mensen voelen. Gaan ze per se achter mij aan? Nou ja, de kans is waarschijnlijk heel klein. Die afweging wordt op die manier gemaakt. Maar dat is meer een teken van het soort van het gebrekkige Russische systeem dan de toon die is gezet. Want de toon is anti-westers, anti-oppositie. Er is geen speelruimte meer voor een kritische noot. En meer dan angst denk ik ook inderdaad dat depressieve. Dat is het vooral, dat mensen naar binnen zijn gekeerd. Dus vorige week was ik bij het Levada Centrum. Dat is de enige onafhankelijke peilster hier, peilingbureau. En de directeur daarvan vertelde mij dat hij nog nooit zoveel mensen heeft horen praten in zijn focusgroups over hoe belangrijk het is om je naaste lief te hebben, om te zorgen voor de mensen van wie houdt. Mensen keren zich naar binnen. Ze focussen zich op hun eigen leven, omdat ja, ze hebben het gevoel dat ze toch niets kunnen doen aan deze situatie. En als je, wat ik ook opmerkelijk vind, is in het afgelopen jaar, dus in 2022, is de verkoop van antidepressiva, tarotkaarten, self-helpbooks, vodka, dat is allemaal enorm gestegen. Dus je ziet dat mensen op zoek zijn naar copingmechanismes om met deze situatie om te gaan.
Ik had ook een interview met een Russische socioloog eerder vorig jaar. En die zei, ja, Rusland is heel erg in de ban van een soort nog even mentaliteit. Straks dan, we moeten nog een paar weken of misschien 2 maanden oorlog voeren. Of althans de precieze duur was een beetje vaag. Maar in ieder geval nog even volhouden. En dan is het straks weer normaal. Maar ik kan me voorstellen dat Russen daar ondertussen wel van zijn genezen. Heeft dat nog een verschil gemaakt? Dat mensen denken van, ja, dit is een terugkeer naar een soort, ja, wel vrij permanente situatie waarin het niet meer zal zijn als voor die speciale militaire operatie.
Zeker, dat was zeker de hoop aan het begin van de oorlog, hè, dat het snel voorbij zou zijn, dat het een soort van antiterreur operatie zou zijn, zoals in Tsjetsjenië en dat soort plekken in Syrië. Maar daar zijn mensen inmiddels wel van afgestapt, inderdaad. En bij Levada blijkt het dus dat onderzoeken tonen aan dat gedurende het jaar, het aantal Russen dat er vanuit gaat dat de oorlog nog 6 maanden of langer gaat duren, is verdubbeld. Dus inmiddels is een meerderheid van de Russische bevolking is er op bereid, denkt dat de oorlog nog minstens 1,5 jaar, zo niet langer, gaat duren. En je kan je natuurlijk afvragen, als mensen daarop voorbereid zijn, dan accepteren ze dat ook. Dus het verhaal dat Poetin nu onder enorme druk staat om maar met militaire successen te komen, dat voelt hier toch wel anders.
Iets anders was dat het afgelopen jaar was waarschijnlijk wat Rusland betreft was na het moment van de invasie was misschien toch wel het meest interessante of een ingrijpende moment voor Russen zelf, dat moment van de mobilisatie. Je had het daar toen net al over. Er werd wel gespeculeerd op dat er een nieuwe mobilisatie zou komen. Dat werd door de Oekraïense Veiligheidsdienst gezegd. Die zeiden, ja, het gaat al in januari gebeuren. Sommige de Verenigde Staten zeiden ook dat die eraan kwam. Dat is tot nu toe in ieder geval niet gebeurd. Maar ik lees ook wel berichten dat Rusland op een andere manier mobiliseert, slimmer mobiliseert dan het eerst deed. En niet met zo'n toespraak voor de natie en vervolgens targets per provincie. En dan zag je mensen die werden gejaagd en dergelijke. Maar op een slimmere manier mensen benaderen en vertellen dat het echt hun beurt is om zich te melden bij een keuringsbureau. En dat er op een stille manier toch al een nieuwe mobilisatie aan de gang is. Wat zie jij daarvan in Rusland?
Ja, die mobilisatie is nooit gestopt, hè. Wat we niet meer zien zijn inderdaad die dramatische beelden van mensen die gewoon op straat of bij hun thuis iemand aan de deur krijgen die hun naar het leger of zegt dat ze de volgende dag bij het commissariaat moeten verschijnen. Dat zie je wat minder, maar het is een doorlopend proces. Dat gaat gewoon nog door op een kleinere schaal. De verwachting was alleen dat Poetin op een gegeven moment wel met een tweede mobilisatiegolf zou moeten komen om dus meer mensen te werven. Dat zie je dus niet gebeuren. Dat doet hij nog niet. En politicologen zeggen daarover, Poetin doet dat niet. Hij probeert alle kosten eigenlijk te vermijden, omdat hij snapt dat de politieke consequenties daarvan groot zijn. En dat dat echt een enorme schok was. En Russen dat niet willen en daar niet toe bereid zijn. Want die steun waar we het over hebben, de steun van iets van 3/4 van de Russische bevolking voor de oorlog, dat is passieve steun. Op het moment dat Russen gevraagd wordt om zelf naar de oorlog te gaan, staan ze er heel anders in. Dus Poetin probeert dat besluit uit te stellen of in ieder geval, ja, of niet te nemen. En op de achtergrond zie je dat mensen nog steeds worden gemobiliseerd, inderdaad. Wat een van de opties is, dat in de lente is er dus een lichting van dienstplichtigen, dat die jongens straks naar het front worden gestuurd, of dat de dienstplichtigen van vorig jaar gelijk worden gemobiliseerd. En dan heb je het over iets van 150.000 man, die je zou kunnen inzetten voor aan het front. Maar de vraag is of dat genoeg is voor Rusland om het tij te keren. Dus daar hangt het een beetje vanaf.
En is het zo dat de mensen die jij kent nu ook allemaal een soort vluchtplan klaar hebben liggen voor een volgende keer of niet?
Nee, grappig genoeg, daar is de situatie dus ook heel erg in gestabiliseerd, genormaliseerd. Dus de mensen die echt weg wilden, die zijn weg, die blijven ook weg. Inmiddels zijn er ook kennissen van mij, jonge mannen, die zijn teruggekomen naar Moskou, omdat ze hebben ingeschat, eigenlijk waar we het net over hadden. Ze hebben ingeschat, nou, de kans dat ze mij individueel komen halen is vrij klein. Waarschijnlijk is de buurman bij wijze van spreken eerder aan de beurt dan ik. En als ze toch komen, dan iemand die ik sprak zei, ja, dan zet ik het wel op het lopen. Dan ren ik gewoon weg. En er is een soort van zelfverzekerdheid dat mensen op de een of andere manier dat lot kunnen ontwijken. Dus die paniek die er echt in september was, die is nu niet meer voelbaar. Wat je wel heel erg voelt, maar dat is niet alleen onder jonge mannen, is dat Russen het gevoel hebben dat ze niet weten wat ze moeten verwachten. En die situatie die is onveranderd gebleven. Dus mensen leven al een jaar in onzekerheid en weten eigenlijk niet wat ze van hun eigen bestuurders kunnen verwachten. Of wat Poetin bijvoorbeeld volgende week gaat zeggen in zijn toespraak.
Tja, een somber beeld. En ook eentje die niet suggereert dat dat deze oorlog in ieder geval via druk op de Russische president of druk vanuit de bevolking snel afgelopen zal zijn. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage. En ook goed dat je weer terug bent in Rusland om daar vanaf de grond te kijken hoe die maatschappij hiermee omgaat. Dankjewel. Ja,
en dus nog even vermelden inderdaad dat Eva inderdaad buitenlandcolumnist is geworden. De eerste is voor eerst geschreven en de tweede komt volgens mij komende week in de Groene. Dus dat zijn we heel blij mee.
Dankjewel voor de plug, Casper. Blijde contact. Paka.
En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Recep Tayyip Erdogan, de president van Turkije.
Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi bugün birlik olma zamanıdır, dayanışma zamanıdır.
En Erdogan vroeg hier aan zijn volk om de provocateurs geen kans te geven en alleen te luisteren naar mededelingen die van het rampenbeheersingsdienst kwamen. En hij zei, vandaag is een tijd van eenheid en solidariteit. Casper, hoe luister jij naar die woorden?
Het punt is dat die eenheid die Erdogan graag wil, die is er voor hem dus al heel lang geweest in het land. Niet zozeer dat iedereen het met elkaar eens was natuurlijk, maar De brede populaire steun voor zijn bewind is gewoon altijd heel groot geweest. Zeker buiten de stedelijke centra van de Turkije. En de grote vraag die nu na die aardbeving komt is dat, omdat er ook verkiezingen aankomen in Turkije, gaat dit zijn positie op enige manier ondergraven? En ik merkte aanvankelijk een soort reactie van inderdaad, oh nou, dit zal Erdogan wel de kop kosten. En in een normaal regime, bij wijze van spreken, in een normale politieke situatie, zou dat ook het geval zijn. De vraag is, ik twijfel er toch wel een beetje over, ook op basis van het gesprek wat ik voerde afgelopen week met Rasit, onze collega, die was toevallig in Turkije kort nadat de aardbeving zich voordeed. En die vertelde me eigenlijk, hij heeft er ook over geschreven in de Groene van afgelopen week, dat het verandert de steun voor Erdogan niet eens zo heel erg. En dat laat toch maar zien hoe stevig verankerd die autocratie er eigenlijk dan is.
Ja, je hebt Rasit Edibol schreef inderdaad in dat stuk dat Turken heel boos zijn. Dat waren ze eerder ook al en dan vervolgens stemmen ze toch weer op dezelfde machthebber. Dus dat zou nu zomaar kunnen gebeuren. We weten het niet, die verkiezingen die zijn pas over een paar maanden. Tenminste, daar staan ze gepland. Het zou ook heel goed kunnen dat ze nu worden uitgesteld. Maar toch is dit een moment wat heel belangrijk is. En ik denk als je kijkt naar studies hierover, dan zijn dit soort rampen toch vaak echte keerpunten in een land. Het is een moment waarop het systeem wat is opgetuigd in een land op een bepaalde manier niet meer ontkenbaar is of niet meer vormbaar. Die heersers zoals Erdogan zijn heel erg goed in het creëren van een verhaal over zichzelf en hoe goed het met het land gaat. En zo'n ramp als deze, die zet in een heel helder contrast hoe dat dan precies ermee staat. En er valt op geen enkele manier nu te ontkennen dat er de hand is gelicht met bouwvoorschriften, dat er wat heel veel mensen wel weten, dat er toch een soort bouwconcie is die heel dicht bij de overheid staat. En dat heeft allemaal heel veel bijgedragen aan dat slachtofferaantal, want slachtoffers die worden niet puur gemaakt door de natuurramp zelf, maar ook door het politieke systeem wat er in een land is. Dat draagt allemaal bij aan de slachtofferaantallen en aan hoe dodelijk een ramp is. Dus het een natuurramp noemen, dat verdekt ook een beetje in hoeverre zoiets ook een politieke ramp is. En dat is wel duidelijk gemaakt.
Zeker, nee, dat ben ik wel met je eens. En wat je eigenlijk ziet, we denken bij corruptie, denken we altijd aan die van steekpenningen die in iemand zak verdwijnen ergens. Of een overheidsfunctionaris die een greep in de kast doet. Of een ambtenaar die een envelopje in ontvangst neemt. Maar de kosten van corruptie en autocratie, die is dus ook gewoon meetbaar in mensenlevens. Een pandemie wordt minder goed aangepakt. Dat zag je in de VS, zeg maar. Trump's incentives was niet de volksgezondheid dienen, maar zijn eigen politieke toekomst bestendigen. En dus dacht hij, het is een belang om aanvankelijk maar te ontkennen dat er iets aan de hand was. En hier zie je dat inderdaad, dat de corruptie die in dat bouwsysteem is geslopen, wat overigens de grote motor is geweest, dat bouwen van de Turkse economie voor een lange tijd. Dat wat ik zeg, ook op een gegeven moment gewoon mensenlevens kost. En dat is hier zichtbaar. En ik denk dat dat een parallel is door autocratie in de hele wereld heen. En als we historisch kijken, dan zijn dit soort barsten in het systeem wel altijd achteraf gezien vaak momenten waarop het bouwwerk in elkaar begon te storten. Even in overdrachtelijke zin bedoeld hier. En goed, maar dus misschien dat wel langzaam gaat gebeuren en moeten we gewoon niet de aankomende verkiezingen als het ultieme meetmoment daarvoor nemen, maar de iets langere termijn daarvoor bekijken.
Ja, het zou zomaar kunnen dat inderdaad Erdogan toch zijn verkiezingen wint, maar ik denk toch dat dit dan een moment kan zijn waarop eigenlijk zijn hele het verhaal leegloopt, het geloof leegloopt, het een toch vrij holle politiek systeem zal zijn waar mensen niet meer echt in geloven en waar dan de energie uit is. En dat zal dan toch ook zijn eigen diepe consequenties hebben. Dus ik denk dat de woorden die hij hierin in oproept, waarin hij ook eigenlijk zegt, luister alleen maar naar wat ik jullie vertel, niet naar wat anderen jullie vertellen. Dat geeft wel heel veel aan.
Dat geeft het eigenlijk al aan, hè? Dat is al een soort onzekerheid die zich daarin in zit. Een soort angst die dat weergeeft.
Ja, dus nee, ik denk dat deze uitspraken en deze reactie op die aardbeving hem nog wel een tijd gaat achtervolgen.
Zeker. En overigens, we hebben het de hele tijd over de aardbeving in Turkije, wordt het al snel genoemd. Wat we niet moeten vergeten is dat een aardbeving kent geen grenzen. En we hebben aankomende week in De Groene een heel mooi verhaal over hoe Syrië hetzelfde is overkomen, maar inderdaad een beetje buiten het blikveld is gevallen van de rest van de wereld. Een verhaal eigenlijk geschreven door een Syrische journalist die niet meer daar zit. Hij heet Somer al-Abdallah. En zeg maar zijn gedachtes en reflectie op eigenlijk de positie van Syrië in de wereld, wat dat land eigenlijk allemaal is overkomen. En dan nu die aardbeving, dat verslag staat aankomende week in De Groene. En dat is heel bijzonder om te lezen.
De politiek van de Verenigde Staten is in de greep van onverklaarbare luchtfenomenen, de nieuwe term voor wat vroeger UFO's heette en daarvoor vliegende schotels. Dat begon een paar weken geleden toen de Amerikaanse regering bekend maakte dat het een ballon volgde die hoog in de atmosfeer over de Verenigde Staten dreef. Dat was een Chinese spionageballon, zei het Witte Huis, en later volgden er meer. Nu zegt Biden dat de laatste drie objecten die ze volgden niet Chinees waren. En al die tijd is het land er veel te opgewonden over dan gezond is. Casper, jij hebt er jaren gewoond. Wat zie jij in deze opwinding?
Nou ja, het lijkt een beetje alsof we nu een raar onderwerp aansnijden. Mysterieuze vliegende objecten. Ik verwacht half de X-Files tune als intro bij dit onderwerp. Eigenlijk biedt dit schijnbaar luchtige of schijnbaar lossige onderwerp biedt best een aardige inkijkje eigenlijk een beetje in de politieke geestesgesteldheid van de Verenigde Staten. Een heleboel. We gaan ze langzaam in dit deel van de podcast even afpellen volgens mij. Aan de ene kant toch altijd weer het geloof van Amerika. Van hoog tot laag, van groot tot klein, van machtig tot gewone man in de straat. In rare verschijnselen, complottheorieën en mysterieuze dingen. Maar toen, wat je hier natuurlijk in eerste instantie wel inproeft, is toch een soort, een beetje een opgefokte sfeer. Dat zodra er iets is wat niet helemaal verklaard kan worden, of wat onduidelijk is, er vliegt iets in de lucht, de impuls is gewoon, dan zal het wel Chinees zijn, als het ware. Nu, dit is wel interessant, kort voor deze podcast kwam volgens mij een van de laatste nieuwsjes op dit gebied binnen. En dat is dat er een hobbyclub in Illinois, de Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade. Dat zijn dus is een hobbyvereniging die ballonnen de lucht in stuurt en kijken wat ze daarmee kunnen meten. Is een van hun ballonnen kwijtgeraakt. Precies op het moment dat een van die mysterieuze vliegende objecten werd neergeschoten door de Amerikaanse luchtmacht. Dus één daarvan is hier alweer verklaard. In die zin is het misschien wel van Chinese makelij, maar dan meer gewoon dat de ingrediënten daarvan made in China zijn en dat niks met Chinese spionage te maken heeft.
Ja, nou, ik denk ook zeker dat, de beste intro's zijn melige intro's. We hebben hier ook net trouwens ontdekt dat er een ernstige generatiekloof loopt tussen mensen die wel en niet weten wat de X-Files is.
Voor de jongere luisteraars, dat was een science fiction serie uit de jaren 90 en 2000. Over twee FBI-agenten die op zoek waren naar paranormale verschijnselen en waarvan een vooral een obsessie met aliens had.
Precies. Maar ja, ik denk dat wat je hier ziet is gewoon een echte koude oorlogsmentaliteit. En die koude oorlogsmentaliteit, dat heeft een beetje te maken met de Amerikaanse politieke cultuur. In de Verenigde Staten worden mensen lijkt het toch een beetje nerveus als er niet een soort hoger, grandioos doel is waar de Amerikaanse politiek zich aan kan wenden. En dat moet dan in termen van goed en fout. Dus heb je de Koude Oorlog of je hebt de oorlog tegen terreur. Of nu is het dan de China en dat moet allemaal, Amerika moet dan op een hele grote manier opstaan tegen het kwaad. En zo'n nieuw doel is gevonden in China. Want Biden zegt, ik wil geen nieuwe koude oorlog met China, maar de realiteit is dat zijn regering dat wel doet. En ja, ik zelf vind China niet een aangenaam land, maar het is geen rijk van het kwaad. En wat er nu gebeurt is toch wel dat er grote overeenstemming is in de Amerikaanse politiek dat de Verenigde Staten China actief moet gaan tegenwerken. Dat gebeurt sinds een half jaar ook echt in de vorm van economische sabotage. Dus de Verenigde Staten die hebben Nederland aan boord gekregen bij het saboteren van de Chinese chipsindustrie. Ze proberen actief.
Hoezo bedoel je trouwens sabotage? Want dat suggereert alsof er clandestine operaties plaatsvinden om dingen kapot te maken. Dit is toch meer gewoon handelspolitiek?
Nee, het is geen gewone handelspolitiek. Dat is gewone economische politiek zou zijn dat je probeert je eigen land sterker te maken ten opzichte van economische concurrentie elders. Maar in de Verenigde Staten is het proberen echt de Chinese economische ontwikkeling tegen te houden. Dus bijvoorbeeld ook Huawei, de Chinese gigant op het gebied van telecom. Die probeert, de Verenigde Staten proberen dat bedrijf pootje te lichten. En dat is niet een normale handelspolitiek. Dat is echt vanuit het idee, wij moeten proberen om te zorgen dat de Chinese economische ontwikkeling wordt vertraagd, zodat wij om strategische redenen voor kunnen blijven. En dat is een bepaalde koude oorlogsmentaliteit die wel verder gaat dan hoe de Verenigde Staten eerder tegen China aankeken. Het is een soort.
Nou, het model was juist door te handelen en de economische banden aan te halen, integreer je China in deels in het Westen. Maar goed, we hebben het wel deze podcast ook al vaak besproken. Het hele idee dat handel een rem is op conflict en oorlog, is in eigenlijk de afgelopen paar jaar min of meer het raam uitgegaan. Dat was ook de houding ten opzichte van Rusland die vanuit Europa gold. Jij en ik voor deze podcast hebben net de laatste punt gezet achter een stuk, het omslagartikel voor de Groene van volgende week, waarin we eigenlijk hebben teruggeblikt over hoe is Europa nou veranderd door een jaar lang oorlog in Oekraïne. Nou, een van de dingen is dat het model, we moeten vrienden blijven met Rusland en blijven met ze blijven handelen, want dat is niet alleen goed voor onze warmtevoorziening en economie, maar ook goed voor de Russen zelf, want daarmee voorkom je afglijden richting autocratie. Dat een van de dingen die veranderd is in Europa is dat model is failliet is verklaard.
Zeker, en dat ik denk terecht. Maar het is een andere stap om te zeggen, we gaan proberen om gericht bepaalde Chinese bedrijven tegen te houden en te zorgen dat ze niet succesvol kunnen zijn. Want dat is belangrijk om de wereld in vrijheid te laten voortleven. En dat is een beetje het frame wat in de Verenigde Staten en in de regering Biden wel wortel heeft geschoten. China heeft openlijk verklaard, Xi heeft openlijk verklaard dat hij China het leidende land in de wereld wil laten zijn. En in Amerika is dan toch vaak de reactie dat dat wordt geïnterpreteerd als, ja, maar dat gaat dan betekenen dat de vrijheid in de wereld in gevaar is en dat de Verenigde Staten hier een hele grote taak hebben om dat land vervolgens tegen te houden in zijn sinistere plannen. En je ziet dat in de overreactie op deze Chinese of niet-Chinese onverklaarde luchtfenomenen ook.
Ja. En laten we nog heel even teruggaan naar die onverklaarde luchtfenomenen. Want wat me wel is opgevallen in de Verenigde Staten en in Nederland heb ik dit nog niet echt geconstateerd. Maar als de wet op geld doet dat alles wat zich in Amerika voordoet met enige vertraging bij ons het debat insluit, is het bij deze voorspeld. Maar er is best een groot deel van conservatieve Amerika, conservatieve opiniemakers die dat verschijnsel, of het vermeende verschijnsel moet je misschien zeggen, van onverklaarbare luchtobjecten eigenlijk heel serieus neemt. Ook als politiek vraagstuk. En de eerste neiging zou misschien zijn om te zeggen, ja goed, het zijn complotdenkers of wappies of wat dan ook. Maar daar zijn het ook weer net iets te serieuze mensen voor. Ross Douthat, een van de columnisten van de New York Times, een beetje hun huisconservatief, die schrijft heel vaak stukken over, niet zozeer van, ik geloof dat aliens de aarde bezoeken en dat de Amerikaanse regering er weet van heeft en dat achter probeert te houden. Dat is niet zozeer zijn lijn, maar wel, hij zegt, ja, we hebben gewoon nog steeds een heleboel dingen die onverklaarbaar zijn. En het zien van dingen in de lucht, dan wel op militaire radars, dan wel door mensen op straat, dat is iets wat gewoon gebeurt en we onvoldoende verklaring voor hebben. En een beetje in zijn slipstream is er een hele trits aan conservatieve opiniemakers die toch op een of andere manier hier, laten we zeggen, vraagtekens bij stellen. En ik ben best wel geneigd om een bepaalde manier niet zozeer hun, ik weet niet of ze gelijk hebben, maar je moet het wel serieus nemen. Ze wachten ook allemaal, eigenlijk gaan ze ervan uit dat er een moment komt van disclosure. Dat is eigenlijk het grote moment waar de UFO-watchers van uitgaan, dat er een moment komt waarop de Amerikaanse president gaat zeggen dat er al langere tijd buitenaardse activiteit is geweest op de planeet Aarde. Nou ja, of dat moment er ooit gaat komen, dat weet ik niet. Maar het is toch interessant. En ik vraag me aan de ene kant dus af, zeg maar, hoe kan het dat serieuze, gerenommeerde opiniemakers van, laten we zeggen, de best verkopende kranten in Amerika hiermee bezig zijn? En eigenlijk de tweede vraag is, en daar moeten we misschien daarna heel even over hebben, dat probleem van de onverklaarbare fenomenen. En dan heb ik er zo nog wel een paar waar ik je even wat vragen over wil stellen. Maar misschien eerst, wat denk jij? Waarom gelooft conservatief Amerika voor een deel serieus in het bestaan van buitenaardse beschaving?
Tja, ik denk dat er in de Amerikaanse politiek gewoon een soort paranoïde onderstroom is. En die paranoïde onderstroom die kan zich uiten via het geloof in een gigantische samenzwering van communisten die door alle lagen van de samenleving heeft plaatsgevonden tot het idee dat de Amerikaanse overheid cruciale informatie achterhoudt om wat voor reden dan ook over UFO's. Dat laat natuurlijk een bepaald wantrouwen zien ten opzichte van de overheid of ten opzichte van georganiseerde macht in het algemeen, die ook weer terug te voeren is op de oorsprong van de Verenigde Staten zelf. Maar jij noemde net ook die onderstroom in de conservatieve partij. Het is heel vaak heel toch heel belangrijk om aan te wijzen hoezeer buitenlandse politiek in de Verenigde Staten wordt gestuurd door binnenlandse politiek. En als een partij zoals de Republikeinse Partij de hele tijd de president ervan beticht dat het te slap optreedt tegen UFO's of niet de nationale veiligheid niet genoeg beschermt als er ongeïdentificeerde dingen over de Amerikaans grondgebied blijken te vliegen, dan zie je dat die president er iets mee moet. En dat iedereen iedereen zit te wachten tot hij er iets mee doet. En dat is toch wel een beetje een, zou je kunnen zeggen, een gevaarlijk fenomeen in de Amerikaanse politiek. Omdat ook iemand die wel wat rustiger aangelegd is, zoals Joe Biden, dan op een gegeven moment gedwongen is om te tonen dat hij heel energiek bezig is met iets wat waarvan hij misschien zelf gelooft dat het eigenlijk allemaal overdreven is.
En dus schieten ze, sturen ze een F-16 af op een hobbyballon van een vereniging uit Illinois. Maar overigens, dat is dus dan wel interessant. Maar het is niet alleen de vrije denker in de straat die hiermee bezig is. In het research voor die podcast kwam ik toch achter dat de VS beschikt sinds 2 jaar in het Pentagon binnen een speciale Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Dus even in goed Nederlands, een speciale task force voor inderdaad onverklaarbare luchtfenomenen. Dus het hoeft niet eens een object te zijn blijkbaar. En dat is gewoon een gefinancierd onderdeel van het Pentagon die hier onderzoek naar doet. En de New Yorker had een interessant artikel een tijd geleden, zeg maar eigenlijk hoe het met als werktitel hoe het Pentagon het UFO-vraagstuk serieus is gaan nemen. Dus blijkbaar wordt dit toch ook wel in hoge Amerikaanse politieke kringen serieus genomen.
Ja, zeker. En niet alleen daar in de Amerikaanse cultuur is dat natuurlijk ook al heel lang zo. We hadden het net over die serie uit de jaren 90. De X-Files, maar het genre is veel ouder. En in de Amerikaanse onderstroom heb je ook heel erg van die iconische gebeurtenissen, zoals het Roswell-incident. Google het allemaal als je er niet over weet en je verdwijnt al heel snel in de tunnel. Ja, dat fenomeen dat is heel erg diep. En ik zou dat toch naar een soort onzekerheid en wantrouwen ten opzichte van de macht en een bepaalde paranoïde onderstroom in Amerikaanse politiek en samenleving zoeken dan in iets anders, Casper.
Ja, maar de vraag is wel een beetje wat je er ook journalistiek mee moet. En dat is dat weer die New York Times columnist Ross Douthat het dus ook op. Van, ja, er zijn gewoon een aantal kwesties van de afgelopen jaren die zijn aangestipt, waar veel media zich in verdiept heeft, maar waar we gewoon nog niet precies van weten hoe het zit. En een van de dingen die hij noemde is de kwestie Jeffrey Epstein, de miljardair met contact in hoge kringen in Amerika, die werd opgepakt voor seksueel misbruik van minderjarigen en het in zich voor elkaar kreeg om zichzelf op te hangen in de cel. Het is uiteindelijk nooit precies duidelijk geworden hoe die man zo rijk is geworden, om maar wat te noemen. En die vraag, wat ik zeg, die is onvoldoende beantwoord, ook door alle onderzoeksjournalistieke capaciteiten die Amerika en de rest van de wereld aan de dag kan brengen. En de andere die hij noemde, en die is een beetje interessant in het licht van de andere gesprekken die we hier voeren vandaag, en ook omdat we het thema sabotage al even hebben aangestipt, de kwestie van het opblazen van de Nord Stream pipeline tussen Rusland en het Europese vasteland. En jij zult ook dat artikel van Seymour Hersh gelezen hebben, de beroemde Amerikaanse journalist. Die zei, ja, ik weet het, de Amerikaanse overheid heeft dat zelf gedaan. Ik stuurde jou dat artikel ook door, meteen toen ik het las. Jij bent voor mij ook wel een beetje een Hersh-fan geweest ook op enig moment. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, met spijt. Kijk, Seymour Hersh is inderdaad een journalistieke held, vind ik, in zijn eerdere leven. Toen heeft hij onderzoek gedaan in de Vietnamoorlog, wat het My Lai bloedbad aan het licht bracht. Later heeft hij meegewerkt aan het bekendraken van het misbruik en marteling van gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis in Irak. Dus daarmee heeft hij echt wel zichzelf heel erg laten zien, maar hij heeft jammer genoeg zat hij ook soms wel heel erg naast. En enorme uitglijder was bijvoorbeeld dat hij in Syrië een chemische aanval op burgers ontkende en zei dat het als het al was zo was gebeurd, dan was het zeker niet door het Syrische leger gebeurd. Nou, dat was een hele vreemde bewering die uitgebreid is bewezen vervolgens door onder andere Bellingcat en andere diensten. Maar ook in dit geval, ja, een artikel wat gebaseerd is op één anonieme bron en ook echt hele hele rare beweringen in staan. Namelijk niet alleen dat de Verenigde Staten het had gedaan, maar samen met Noorwegen, omdat Noorwegen meer gas wilde verkopen aan Europa. Nou, Noorwegen kan al het gas verkopen wat het wil en gaat echt niet
Duitsland aanvallen. De Nooren worden gebid en gesmeekt of ze alsjeblieft wat meer gas in Europa willen verkopen. Dus dat zou een rare lijn zijn.
Ja, dus het is echt, het is gewoon, ik vond het een heel erg niet overtuigend artikel. Nou weet ik zelf ook niet wie dat heeft gedaan. Maar ik vind dat niet in het rijtje passen, moet ik eerlijk zeggen.
In welk rijtje? Rijtje van onverklaarbare fenomenen?
Nou, van zeg maar dingen waarvan je waarvan je eigenlijk wel denkt dat er in de Amerikaanse politiek mensen moeten rondlopen die er meer van weten. Maar goed, we kunnen ook bijvoorbeeld de moord op Kennedy erbij halen. Hè? Een president die op klaarlichte dag is doodgeschoten. En ik geloof dat 16 mensen hebben bekend dat ze het hebben gedaan. Wat wel een vrij hoog aantal is. Maar dingen die in open daglicht kunnen gebeuren en toch niet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik denk dat mij geeft dat geen grond om om te denken dat er dat dit dus iets breders aantoont in de Amerikaanse politiek.
Nee, dat niet per se. Maar goed, maar er is wel de vraag. Je bent toch geneigd dat uiteindelijk altijd de waarheid wel boven tafel komt. Of in ieder geval een geloofwaardige versie van wat de waarheid zou kunnen zijn. En het interessante is dat, en dan ook wel op basis van bronnenonderzoek of in ieder geval onderbouwd. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het opblazen van die Nord Stream pipeline, en het geldt inderdaad bijvoorbeeld voor die Epstein kwestie die ik net noemde. Er is niet een sluitend verhaal tot nu toe gekomen. Blijkbaar zijn er dingen die buiten het potentieel van het journalistiek onderzoek vallen.
Ja, ik ben het nogmaals, ik ben het niet mee. Ik vind niet dat die Nord Stream pijplijn ertussen moet zitten. Bijvoorbeeld als je iemand als Mark Galliotti, een analist die ik heel goed vind, geloofde, die zei meteen, dit is door Rusland gedaan. Dit is precies wat in hun politieke strategie valt. Het is hun eigen pijplijn, die is opgeblazen. Dit is precies iets wat veel twijfel overlaat, wat in ieder geval het signaal geeft. We kunnen gasleidingen en andere verbindingen opblazen als we willen. Maar er zal heel veel twijfel over zijn, omdat het een Russische leiding is. Nou, ik vind zijn ervaring met Russische politiek en het sturen van dit soort signalen, waar veel onzekerheid over staat en die daardoor extra sterk zijn. Rusland heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan die tussen waar en niet waar liggen, zoals die soldaten op de Krim, waren dat nou Russen of niet? Precies die ontkenbaarheid en dat schemergebied tussen waar en niet waar, dat is iets waar Rusland zich heel graag in begeeft. Dus inderdaad, over die gasleiding hebben we geen sluitend bewijs verkregen en ik denk niet dat we dat zullen krijgen, maar ik zie dat niet in een rijtje met Jeffrey Epstein en de ballon in het Amerikaanse luchtruim.
Okay. Een ander die op dat lijstje stond vandaag, het was de lab-lek-theorie van het coronavirus. Dus het is in een Chinees laboratorium ontstaan. Ook zo'n onderwerp waar je op een gegeven moment tegen de grenzen van het kenbare aanloopt.
Ja, nou, ik denk dat Ross Douthat zijn coherentie van zijn eigen theorie moet onderzoeken, Casper. Maar laten we in ieder geval het fenomeen van onverklaarde luchtfenomenen en de Amerikaanse overreactie erop nauw in de gaten houden.
Ja, maar we krijgen geen Europese Unidentified Flying Object Task Force, denk je? Of,
als het zo is, Casper, dan zijn wij, dan zitten we daar bovenop goed.
Dan meld jij je aan.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Eva Hartog vanuit Moskou, Casper Thomas vanuit Limburg en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Meijlief. Meer buitenland kunt u vinden in ons weekblad. Vorige week onder meer over de taal waarmee het Kremlin de oorlog vormgeeft door Helga Salomon. En in het nummer van deze week vindt u een terugblik over hoe Europa reageerde op de Russische inval in Oekraïne. En daarnaast een bijzonder verhaal van de frontlijn, geschreven door een jonge Oekraïner die voor de oorlog leraar en journalist was en nu tweede luitenant is in het Oekraïense leger. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. uitzending. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.